Ook van mijn kant, goedemiddag. We willen na votum en zegengroet zingen van Psalm 84, de versen 1, 5 en 6. Zullen we deze dienst staande beginnen? Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. We willen de Heer een zegen vragen. Heer onze God, Vader in de hemel, we danken u dat u ons ook deze middag weer samenbrengt. Samenbrengt in uw huis. En dat we ook in alle vrijheid weer bij elkaar mogen komen. U wilt met uw blijde boodschap van hoop naar ons toekomen. Geef dat we opnieuw gesterkt, gebouwd en getroost mogen worden met uw woorden van heil. We bidden u zo voor de verkondiging van uw evangelie. Laat uw woord klinken, ook op deze middag. En geef dat het mag zijn tot uw eer en onze vertroosting. Geef kracht aan allen die een taak hebben te verrichten. Geef dat we zo ongestoord naar uw woord mogen luisteren. Wilt u met uw geest bij ons zijn? Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. We willen nu lezen uit Marcus 5, de versen 21 tot 43. En na de schriftlezing willen we zingen, hoe heerlijk is uw naam. En Willemijn zal met ons lezen.
Marcus 5 vanaf vers 21. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan. Want ze dacht: als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte zich om u verdringt. En dan vraagt u: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: uw geloof heeft u gered, mijn dochter. Ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stond te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven. Het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: Talita, kum. In onze taal betekent dat: meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar iets te eten moesten geven.
Kernvers van de preek vanmiddag is Markus 5, vers 36. Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. De preek die ik lees is van dominee Chris van Zwol van de kerk van Spakenburg-Noord. Hij heeft deze preek ongeveer een jaar geleden gehouden. Hij zet ook boven zijn preek: wees niet bang, geloof alleen. Ja, Iris heeft geen tijd te verliezen, want zijn dochter ligt op sterven. Onvoorstelbaar als je dat overkomt. Dat je lijdzaam moet toekijken hoe je kind uit je handen glipt. Wat belang je dan als ouders in een spagaat? Aan de ene kant ervaar je ouderlijke oerkracht. Je wilt alles voor je kind doen. Maar aan de andere kant een ongelooflijke onmacht. Je kan niks meer doen. Ja, Iris heeft geen tijd te verliezen. Want zijn dochter ligt op sterven. Het uur van de waarheid is aangebroken. Het is 5:55. Haar einde nadert. Dus wat je nu doet, is ook het laatste wat je doet. De keuzes die je nu maakt, zijn ook de laatste keuzes. Leg je je neer bij de machteloosheid en ga je bij je dochter waken? Of volg je je oerkracht nog één keer en vecht je door tot het bittere einde? Ja, Iris gaat voor het laatste. Als hij hoort dat Jezus in de buurt is. Als hij naar Jezus toe gaat, is dat zijn laatste strohalm. De strohalm waaraan hij zich vastklampt. Ja, Iris heeft geen tijd te verliezen. Want zijn lieve dochter ligt op sterven. En het uur van de waarheid is aangebroken. Het is alles of niets. Aardse zaken doen er nu niet meer toe. Dus dat alle mensen zien hoe de leider van de synagoge openlijk aan de voeten van Jezus neervalt, dat boeit hem niet. Dat de farizeeërs inmiddels hadden besloten dat Jezus uit de weg moest worden geruimd, interesseert hem nog minder. En dat hij dus zijn eigen reputatie en positie op het spel zet door in het openbaar voor Jezus te knielen, is wel het laatste waaraan hij denkt. Het enige dat telt, dat is zijn lieve dochter weer wordt genezen. Voor Jairus is er geen tijd te verliezen. Maar Jezus heeft alle tijd. Jezus gaat mee. Een sprankje hoop voor Jairus. Er is beweging. Er gebeurt iets. Nu moeten we vaart maken. Nu is er haast bij. Al was het wel een beetje horde lopen met al die hordes mensen die zich verdringen om Jezus. Ja, Iris en de leerlingen zullen als een stel lijfwachten de weg hebben proberen vrij te houden, zodat Jezus zo snel mogelijk doorgang kreeg. Jezus gaat mee. Maar stopt plots en vraagt wie hem heeft aangeraakt. Uit de vraag van de leerlingen blijkt hoe gek het is dat die vraag gesteld wordt. Zit je midden in een noodgeval? Maak je je druk om wie je heeft aangeraakt? Wie heeft u niet aangeraakt, kun je beter vragen. Maar Jezus wacht net zo lang tot de betreffende vrouw komt opdagen en gaat het gesprek met haar aan. De minuten verglijden. Voor Jairus waren het jaren. Jezus gaat mee, maar stopt plots. Hij neemt alle tijd. Want we lezen in de tekst dat terwijl Jezus nog stond te praten, er mensen van de synagoge kwamen om Jairus te vertellen dat zijn dochtertje al is overleden en dat hij de meester maar beter met rust kon laten. Wat ging er toen om in het hoofd van Jairus? Het wordt niet vermeld. Marcus laat het je allemaal zelf invullen. Maar ik denk dat het de vraag is die wij allemaal wel hebben en die misschien wel op het puntje van onze tong ligt. Waarom heeft Jezus alle tijd terwijl er geen tijd te verliezen is? Is dit niet wat Tim Keller noemde een medische misser? Waarom heeft hij de vrouw niet achteraf opgezocht? Dat was toch de logische volgorde geweest? Ze was immers al lichamelijk genezen. Waarom heeft Jezus alle tijd terwijl er geen tijd te verliezen is? Wij kennen het hele verhaal en kunnen vanuit onze helikopter allemaal vragen stellen over dit bizarre gebeuren. Maar als je met die helikopter even landt in de wereld van nu, in je eigen leven van nu, dan komt dit verhaal heel goed overeen met het leven van vandaag. Dit schokkende verhaal past bij een schokkend leven. Deze wereld, vervallen tot puinhoop, houdt zich niet aan planningen en prioriteiten. Kijk alleen maar hoe alles slecht getimed is vandaag de dag. Machtsverhoudingen verschuiven en gaan de verkeerde kant op. Inflatie schiet de lucht in, terwijl het vertrouwen in de overheid in een vrije val is geraakt. En de slachtoffers zijn de allerarmste, die sterven van de honger. Konden de wereldleiders zich niet om hen druk maken, dan om wie de belangrijkste van hen is? Ons leven, vervallen tot puinhoop, houdt zich niet aan planningen en prioriteiten. Soms komt het ook niet meer goed in dit leven. Dan is er geen redden meer aan. Ieder mens komt eens uit bij zijn laatste adem. En de dood maakt geen onderscheid tussen goed of slecht. Rijk of arm. Voornaam of zonder naam. Jong of oud. Soms komt het niet meer goed tussen mensen. Ook al hebben beide partijen er veel verdriet van. De trots in beide veroorzaakt een onoverbrugbare kloof. Soms is het achteraf makkelijk praten. Maar was de wijsheid niet voorhanden toen het wel nodig was? Had ik toen maar een andere keuze gemaakt? Maar je had geen andere keuze gemaakt. Dit verhaal is schokkend omdat het leven schokkend is. Als jouw wereld stilstaat, dan draait de aarde gewoon door. Komt jouw leven tot stilstand door een ingrijpende gebeurtenis, dan is het heel vreemd om te zien hoe de aarde aan je voorbij raast. Zoals het verkeer op de snelweg. Omgekeerd geldt ook. Mijn aarde draait door, terwijl andermans leven stilstaat. Logisch, ik kan niet de last van de hele wereld op mij dragen. Toch ook schokkend. Ook op dit uur, nu we samen zijn, is er zoveel nood onder onze medemensen, maar mijn wereld draait door alsof er niets aan de hand is. Dat schokt ons vertrouwen in God. De grootste vraag waarmee mensen worstelen is waarom God deze puinhoop toelaat. U kunt toch ingrijpen? We snappen uw planning niet. Zoals een oudere broeder in het ziekenhuis verzuchtte: waarom moet ik dit nog in mijn ouderdom ondergaan? Had de Heer mij maar gewoon thuis gehaald? Ja, je snapt Gods timing vaak niet. En dat is ook voor ons vaak heel onbegrijpelijk. Waarom heeft u alle tijd, terwijl er geen tijd te verliezen is? Jezus geeft niet het antwoord op de waarom-vraag. Maar hij geeft een belofte en een opdracht. Wees niet bang. Geloof alleen. Dat is wat Samuel Wells, de kortste samenvatting van het evangelie. Dit is de belofte van God door Jezus. Wees niet bang. Jezus geeft geen verklaring aan Jairus waarom hij doet wat hij doet. Maar Jezus belooft wel dat hij niet bang hoeft te zijn. Ik ervaar die belofte als een vaderlijke omhelzing. Als je kind bijvoorbeeld voor het eerst naar school gaat of naar zwemles en je ziet er als een berg tegenop, dan zeg je ook tegen je kind: wees niet bang. Hier moet je doorheen. Net als jouw ouders hier vroeger ook doorheen moesten. vertrouw me maar dat het goed is voor je. En is het niet Jezus zelf die doodsangsten heeft uitgestaan, zodat wij nooit meer bang hoeven te zijn? Johannes 12, vers 27. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat het ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Hiervoor is Jezus naar de aarde gekomen. Om onze angst in de ogen te kijken. Opdat je ervan bevrijd wordt. Op dit moment. Hij neemt het heft in handen. Door een oordeel te vellen over deze wereld. Vervallen tot een puinhoop. Gedeeld uit Johannes 12, vers 31. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Deze wereld, vervallen in puinhoop, valt niet uit Gods hand. En hoe bevrijdt hij ons dan van angst? In Johannes 12, vers 32, 33. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Hierom hoeven wij niet meer bang te zijn, gemeente. De hemelse Vader heeft je naar je toe gehaald. Niet om wat jij hebt gedaan, maar wat hij je heeft gegeven. Ik ervaar in dit verhaal nog geen enkel verwijt of lesje. Het is ook niet zo dat Jezus, de voorname leider van de synagoge, met de naam Jairus even een toontje lager wilde laten zingen door de vrouw zonder naam voor te trekken. Nee, het leven is zeker vormend, maar Jezus is daarin niet belerend. Jezus heeft tijd voor de vrouw. Jezus heeft ook overduidelijk tijd voor Jairus. Maar het is wel zijn tijd. En dat vraagt geloof, vertrouwen, overgave. De opdracht dus: wees niet bang. Geloof alleen. De tijden zijn in mijn hand. Geloof je dat ik het goed maak op mijn tijd? Vertrouw je en vertrouw je mij dat je echt niet meer bang hoeft te zijn op de puinhopen van het leven? Ook al heb je een tijd tegen, zoals Jairus. Ga maar na. Eerst ontvangt hij het slechtste bericht dat je als vader kunt ontvangen. Je kind is gestorven. Dan volg je Jezus naar je huis en zie je je buren al rouwen. Dan hoor je hoe de mensen Jezus uitlachen als hij zegt dat het meisje niet gestorven is, maar slaapt. Dan moet je in het geloof echt tegen de stroom inzwemmen. Geloven in wat je niet ziet is moeilijk bij alles wat je in deze wereld wel ziet. Geloof activeert. Geliefden, onderschat niet de kracht van dit vertrouwen. Sommigen zien geloven als een doekje voor het bloeden. Alsof je een verdrietig kind een lolly geeft om de pijn te vergeten. Maar niets is minder waar. Geloof geeft hoop te midden van de puinhoop. Zoals Jairus ging, zo gaan wij. Een uitlegger zei het briljant: vrees niet voor het ergste, maar geloof in het beste. Want de tijden zijn in mijn hand. Of, zoals het lied van een toekomst vol van hoop het verwoord: ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet, U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. Hoop geeft moed om door te gaan waar anderen stoppen. Hoop geeft kracht om los te laten waar anderen krampachtig vasthouden. Hoop geeft vreugde, ook al staat het huilen je nader aan het lachen. Het doet me denken aan een mooi getuigenis dat ik las in de krant. Het was in het Nederlands Dagblad van augustus 2022. Daar zegt ene Herman Bouma het volgende. Ik citeer. Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid. Zeker nadat ik een paar jaar geleden van blaaskanker ben genezen. Onze oudste dochter is ongeneeslijk ziek. Dus dan bekruipt je wel eens de gedachte, waarom ik wel en zij niet? Toch kan ik rust vinden in het geloof. Het geloof in God is er eigenlijk altijd. Als ik op de fiets zit, kan ik zomaar opeens een schietgebedje doen. Of een psalm fluiten. Ik ben niet zozeer emotioneel bezig met het geloof, maar meer rationeel. Als ik naar de schepping kijk en bedenk wie dat alles bedacht heeft, ben ik onder de indruk. Ik vertrouw erop dat God een weg in gedachten heeft voor mij, mijn vrouw Aafke en ons gezin. En dat we niet uit zijn hand vallen. Einde citaat. Wees niet bang. Geloof alleen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Zullen we dat zingen? Amen.
Kijken wij naar u omhoog. Weer komt een nieuwe morgen. Om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen. Heeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders u alleen. Leid ons door het leven heen.
God van onbegrensde macht. Op het einde van de nacht. Wat heeft u aan ons verloren? Niemand anders is u alleen.
Willen de heren bidden en danken. Vader in de hemel, dat is de uitdaging voor ons. Vast te staan om in u te geloven. Dat we niet meer bang hoeven te zijn. De wereld geeft ons genoeg reden tot zorgen en angsten. Maar u geeft ons reden om niet bang te zijn. Wij zullen niet uit uw hand vallen. Hoe diep wij ook zinken in het leven, uw zoon ging dieper. Daarom hebben wij handen die ons altijd dragen. Dank u wel voor deze troost uit het evangelie. Dank dat u zich zo heeft bekommerd om Jairus. Maar we weten, u hebt oog voor ons. Wil ook zijn met mensen die het moeilijk hebben. Wil ook zijn met hen die al langere tijd te maken hebben met ziekte. Met handicaps, met lichamelijke moeite. Met psychische moeite, geestelijke nood. Wat kan het leven soms zwaar zijn? Eenzaamheid. Gemis van geliefden. Zorgen om kinderen of kleinkinderen. Er is veel verdriet onder ons. Maar we mogen weten dat u over ons leven waakt. Dat u de wacht houdt over ons komen en ons gaan. Niet alleen nu, maar tot in alle eeuwigheid. We hebben gehoord, wij hoeven niet bang te zijn. Heer, wilt u zo nabij zijn? Wil ons ook helpen, jong en oud, om elkaar heen te staan. Om betrokken te zijn op elkaar. Elkaar te zien. Niet alleen in de kerk, maar ook om voor elkaar te zijn. Heer, we danken u ook voor alle mooie en goede dingen die u geeft. Dank voor zegeningen. Gezondheid. Voor vakantie. Voor werk. Voor mogelijkheden tot studie. Wilt u zo ieder van ons nabij zijn? Wil bovenal geven dat we in ons eigen leven steeds weer met u verbonden mogen blijven. Dat we openstaan voor uw geest. En dat ons geloof mag blijven groeien. Dat ons leven vernieuwd en veranderd mag worden. En dat we trouw mogen zijn op onze plek in de kerkgemeenschap. En bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Om zo ook levende gemeente te zijn. Geef aan ons dat we in uw weg blijven gaan. U bent God, de Allerhoogste. De God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. De weg die leidt tot eeuwig heil. Door lijden heen mogen we ervan verzekerd zijn dat we de overwinning zullen behalen. Het eeuwige leven bij u met alle gelovigen. Dat we niet bang hoeven te zijn, alleen maar te geloven. Heren, wij bieden dit alles niet omdat wij het verdienen, maar uit genade, om de zoenverdiensten van onze zoon, van uw zoon, de Heere Jezus, die voor al onze zonden heeft betaald. Amen. U ontvangt nu gelegenheid voor de collecte. Maar erg kort, hè? Dat is. We willen vervolgens ons geloof belijden en daarna, na het hoofdbelijden, zingen we ook ons slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn. Als u kunt, wilt u dan gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Met die God mogen we ook op weg gaan. Luister naar de zegen. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met ons allen.